Gemeente, in verband met de behandeling van de Heidelberger Catechismus is de schriftlezing Genesis 3, de versen 1 tot en met 15. Ik noem u dus als de schriftlezing in deze dienst Genesis 3, de versen 1 tot en met 15. En daar luidt het woord van God aldus: de slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zei tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: waar zijt gij? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zaat? Naakt zijt, hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zei Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot die slang: dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Aan de orde van behandeling, gemeente, is zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 3. De vragen en antwoorden 6, 7 en 8. En daar wordt allereerst gevraagd: heeft God de mens dan al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, zo luidt het antwoord. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden. Tot zover zondag 3. Gemeente, we zijn deze dienst begonnen met het zingen van psalm 25. Een mooie psalm die ons allemaal wel vertrouwd zal zijn. Dat de paden des Heeren goedertierenheid en waarheid zijn voor hen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Dat is dus een roemen in de heerlijkheid en de rijkdom van het leven van het geloof en van de omgang met de Heeren, de verborgen omgang. Het gaat in psalm 25 over hen die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En dan is daar heel nauw mee verbonden de ootmoedige schuldbelijdenis. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. En daarmee wordt de belijdenis van de ellende die zo nodig is in het juiste licht geplaatst. Hier wordt aangegeven op welke toon wij onze ellende belijden en belijdenis ook moeten doen. En daarmee zeggen we vanmiddag niets nieuws. In zondag 1 zijn we er al bij bepaald. Er is geen andere weg om in de enige troost te kunnen leven en sterven dan doordat wij kennis hebben van onze ellende. En daarom werd in die eerste zondag van de Heidelberger de magistrale vertolking van de enige troost tegelijk ook aangegeven welke stukken, welke onderdelen, om zo te zeggen, nodig waren en nodig zijn te weten. Om die onvoorstelbaar grote levensrijkdom te kennen en te bezitten. Anders gezegd, wie de tempel van de enige troost wil binnengaan, komt uit het dal van de ellende. Nu is in zondag 2 ontvouwd dat wij die kennis krijgen uit de wet van God. Kort en bondig. De wet die niet op zichzelf staat, maar die staat in het kader, in het raam van het verbond. De wet die ligt in die twee doorboorde handen van Jezus Christus. Het is de wet die eist, die neerwerpt, die doodt. De wet die geen kracht in de benen heeft. De wet die geen leven geeft. Want dat, gemeente, doet het evangelie. De wet ontdekt aan de kracht van de geestelijke dood. En daar wint de Heidelberger catechismus geen doekjes om. Die is eerlijk en spreekt de Bijbel na. Als u schuldig bent en de vinger wordt op u gericht, u aanwijst, u zult zich schamen. Als u ziek bent en de dokter komt bij u en die legt de vinger op die zere plek, dan voel je dat natuurlijk en dan zeg je au. Wanneer er rook in huis is en je vermoedt brand, maar als dan de buurman de brandhaard ontdekt en blust, dan zijn we uitermate gelukkig. Wel nu, in geestelijk opzicht doet dit de Heidelberger in deze zondag. Er worden drie aanwijzingen gegeven om de oorzaak van de zonde te kennen. En de eerste vraag die wijst naar boven. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het is de verwijzing naar God zelf, naar de schepping van God, door God. Vraag 6 sluit heel nauw aan bij vraag en antwoord 5. Daar is immers geconstateerd dat de tegenwoordige toestand van de mensen in alle opzichten ellendig is. Diep insnijdend, onthutsend is die belijdenis. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En als u dat goed verstaan hebt, en hebt u die vinger gevoeld die op u en op jou en op mij is gericht, dan hebben we ons diep, diep geschaamd en ons voor God verootmoedigd. Het is toch wel een heel hard vonnis dat werd geveld. En natuurlijk, dan komt de vraag direct op, hoe is dat nu mogelijk? Hoe komt dat nu? Wat is de oorzaak? Dat is de vraag naar de laatste verantwoordelijkheid. Wij zijn de schuldigen en wij zijn daar verantwoordelijk voor. Maar de oorsprong daarvan, de bron daarvan, komt dat nu wel helemaal voor onze rekening? Zijn we toch niet min of meer buiten onze schuld in de ellende terechtgekomen? Deze vraag naar de oorsprong van de schuld wordt telkens opnieuw aan de orde gesteld, omdat men dit aangrijpt als een middel om de volle verantwoordelijkheid te ontkomen. Immers, hoe vaak wordt dat niet gezegd? Ik ben nu wel zo, maar is het mijn schuld dat ik zo geworden ben? We zijn nu eenmaal zo geschapen en er valt niets meer aan te veranderen. Kom me nu niet vertellen dat het mijn schuld is en dat het mijn eigen schuld is. Daar hebt u vroom of onvroom de ontsnappingspoging. De uitvluchten die worden gezocht en die worden gebruikt om zich aan de verantwoordelijkheid en de schuld te onttrekken. En dus ook aan het kruis van Christus. Neemt u dat direct mee. Maar juist daarom, omdat we het in het praktisch spraakgebruik voortdurend overnemen, wat ongeloofsuitingen en afvallige filosofieën in deze wereld hebben gebracht, is het zo bitter, bitter nodig dat we precies en nauwkeurig uit het woord van God horen hoe de werkelijke situatie met u en met jou en met mij is. Hoe stond het met de schepping van God, vraagt de catechismus. Is daar misschien heimelijk een fout of een foutje in geslopen die God niet zo had bedoeld, zodat daar de oorsprong ligt, de oorsprong van het kwaad? En dan voelt u wel, op deze vraag kan en mag de mens nooit uit zichzelf antwoorden. Het is de ergste vorm van hoogmoed, wanneer een mens zich durft op te werpen als rechter over God, om hem te beschuldigen. Daar komt nog bij dat heel het denken en oordelen van de mens door de zonde is aangetast en daardoor ook vertroebeld, onzuiver is geworden. Daarom moeten we terug naar de Bijbel, naar het onfeilbare woord van God. Want wat er ook maar gezegd mag worden van de oorsprong van de ellende, we zijn alleen maar geroepen om de Bijbel na te spreken. Zelfs al zijn alle mensen, zelfs al is iedereen daartegen, zelfs al moesten we ons keren tegen heel de wereld, en dan geven de schriften geen onduidelijk antwoord. God zag alles wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. De eerste aanwijzing is dus naar God, naar de schepper van hemel en van aarde. Het gevaar moet bezworen worden, hem te verdenken of de schepper te wantrouwen. Het is al een heel oud kwaad, de gedachte, het altijd weer terugkerende verwijt dat God de auteur zou zijn van de zonde. Nee, nee, we kunnen en we mogen God nooit van onrecht beschuldigen, nooit. In God is geen onrecht gevonden. Het woord, de belijdenis in dat spoor, wijst op God, op zijn werken, om te weten dat hij de mens schiep, goed schiep en naar zijn beeld schiep. God heeft geen gruwelwerk gedaan. God heeft geen gruwelmens geschapen. Heel de wereld geschapen in een ongerepte schoonheid. En in die schone wereld die hij heeft geschapen, heeft God de mens geschapen, zo dat die hem van harte kon liefhebben. Het was niet maar een opgelegde dienst die Adam in het paradijs moest verrichten. Nee, nee, het was een hartelijke, een diepe, een alles doortrekkende en een alles doorgeurende genegenheid. Dat was een liefde in hart en nieren. Een liefde die op een natuurlijke, hartelijke manier tot God uitging. God hem zo, had hem zo naar zijn beeld geschapen, dat hij in eeuwigheid met hem zou leven, om hem te loven, te danken, te prijzen. Nu was de aardse tijd de tijd van het proefgebod. De tijd waarin de mens, wat dan heet het werkverbond, zou uitwerken. En dat zou uitlopen op een sterveloos leven zonder smart, zonder pijn, zonder doornen, zonder distels in de eeuwige zaligheid. God loven en prijzen, dat was het levenselement van Adam en Eva. Het levenselement van de mens. Dat hoort tot de aard, het wezen van de mens, dat hij geschapen is om God grootheid te geven. Geschapen om Gods wijsheid, Gods liefde, Gods heiligheid te verkondigen. En dan was hij, om zo te zeggen, als een vis in het water. Alleen, hij kan dat loflied niet meer zingen. Deze zo goed geschapen mens is verdorven. Waardoor? Hoe komt dat? Dat brengt ons bij de tweede aanwijzing. Om de oorzaak van de zonde op het spoor te komen. Eerst worden we in deze derde zondag op God gewezen. Opdat wij zouden herhalen, verre zij God van de goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Maar nu richt de vinger zich op het verleden, om de oorzaak te zien in Adam en Eva. Waar komt die verdorven aard van de mens nu vandaan? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs, geschapen naar het beeld van God. Dat moest natuurlijk meer zijn dan een dode afbeelding. Daarom had God het gebod ingesteld, waarin hij de liefde van de mens, van ons mensen, wilde beproeven. De Heer gaf het leven tot en met het eeuwige leven niet automatisch, vanzelfsprekend, maar hij zou de levensvrucht uitdelen in de weg van het geloof en van de gehoorzaamheid. Vandaar dat de Heere verbood te eten van die ene boom in de hof, de boom van kennis van goed en van kwaad. Daar mochten ze op geen enkele manier van eten. En zeker, hij heeft de mens toen met koninklijke waardigheid bekleed. Ik wil maar zeggen, gemeente, zoek de schuld niet bij God. De schuld van het kwaad. Want God heeft alles goed geschapen. Dat betekent tegelijkertijd dat wij mensen niet door een bepaalde ontwikkeling of door evolutie zijn ontstaan. Dat moeten we ons maar nooit wijs laten maken. Jongens en meisjes ook niet. Ik geloof vast dat er wel mee in aanraking zijn gekomen. Of je komt er mee in aanraking in het onderwijs. Misschien hebben jullie de naam van Charles Darwin wel eens horen noemen. Die stond namelijk aan de wieg van de evolutietheorie. En die door ontzaggelijk veel mensen nagevolgd. Ook hele knappe mensen. Langzaam maar zeker zou al het hogere zich uit het lagere hebben ontwikkeld. Darwin, hij was nog jong toen hij een wereldreis maakte. Hij kwam toen ook op een eilandengroep in de Stille Oceaan. En daar trof hij levende wezens aan die ook op het vasteland van Amerika leefden. Maar die onder invloed van de natuur op die eilanden toch veranderd waren. En daaruit trok Darwin de conclusie dat er onder invloed van de omstandigheden van het milieu steeds opnieuw veranderingen in de natuur plaats konden vinden. Van lager tot hoger. En zo is de evolutietheorie ontstaan. Dat de mens als hoogste levende wezen in een proces van ontwikkeling uit lagere wezens is ontstaan. En ik zeg nog maar een keer, het heeft een geweldige invloed gehad tot op vandaag de dag. Het heeft ook ontzettend negatieve gevolgen gehad. Tal van zich christen noemende mensen hebben naar de scheppingsgeschiedenis uit Genesis 1, 2 en 3 voor losgelaten. Er zit dan ook een sterk optimistische tendens in die leer. De mens zou nog steeds in ontwikkeling zijn. Het paradijs ligt dan ook in deze gedachtengang niet achter ons, maar het paradijs ligt voor ons. Maar ik zeg u, het is een pseudo-geloof. En alle pogingen die er zijn ondernomen en die worden ondernomen, die evolutieleer in het geloof in te bouwen, ik vind dat levensgevaarlijk. We geloven en belijden dat God de schepper is van hemel en van aarde. En dat is onverzoenbaar met wat die evolutietheorie ons wil doen geloven. En daarom, gemeente, neemt zondag 3 van de Heidelbergen, want die is op de schriften gebaseerd, terug naar die Bijbel. Naar het begin ervan. Zou God u, jou en mij slecht hebben geschapen, verkeerd hebben geschapen? Hoor dan wat God zegt op die eerste bladzijde van de Bijbel. Daar lezen we het wonder van de schepping van de mens. Man en vrouw schiep hij hen naar zijn beeld. Tegenover die vraag dat God de mens schiep zo laag dat hij zich tot een hoger wezen moest ontwikkelen, staat dit antwoord: nee. God schiep de mens onbeschrijfelijk hoog. Zo hoog zelfs dat hij hem schiep naar zijn beeld. De mens, het kroonjuweel van Gods schepping. En dat geschapen zijn naar Gods beeld, dat moeten wij niet zo verstaan, zoals een dichter ooit zei: ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Nee, nee, dat is je reinste hoogmoed. Dat is goddeloos. Wij mensen, we hebben niet één van de deugden van God. Wij zijn, om maar iets te noemen, niet almachtig. Niet alwetend. Als we geloven dat we naar Gods beeld geschapen zijn in ware gerechtigheid en heiligheid, dan wil dat eenvoudig zeggen dat de verhouding tot en met God ongebroken was. Ongestoord. De mens was rechtvaardig. De mens was heilig, zodat hij met heel zijn wezen op God was gericht. Op God was betrokken. Hij kende God zijn schepper. De kennis van God maakte dat hij in de wind op de dag de nadering van zijn God kon waarnemen. Dat hij met hem kon spreken. Dat hij zijn werken kon verstaan. Zodat de mens in een enkel woord kon uitdrukken de naamgeving. De aard van alle dieren. Dat hij kon begrijpen en onder woorden brengen. Dat hij dat beeld van God vertoonde. Die mens, toen hij met al zijn gaven en krachten zich wijdde aan de roeping die God hem had gegeven. Hij kon kennen het gebod van God, de belofte van God, de dreiging van God. Hij had de mens zo geschapen dat hij hem van harte kon liefhebben. Het was niet maar een opgelegde dienst, dwangmatig, die Adam in het paradijs moest verrichten. Nee, nee, het was een hartelijke, diepe, een alles doorgeurende en doortrekkende genegenheid. Dat was een liefde in hart en nieren. Een liefde op een natuurlijke en hartelijke manier die tot God uitgaat. God had hem zo naar zijn beeld geschapen dat hij eeuwig in de zaligheid met hem zou leven om hem te loven en te prijzen. Nu was die aardse tijd een tijd van het proefgebod. Een tijd die zou uitlopen op een leven zonder sterven, zonder smart, zonder pijn, zonder doornen en zonder distels in de eeuwige zaligheid. God loven, God prijzen, dat hoorde tot het wezen en de aard van de mens, geschapen om God grootheid te geven. Zo goed geschapen, dat hij niet anders wilde dan alleen God de eer geven. En dan die diepe, die huiveringwekkende diepe val. Wij mensen, die onze natuur heeft aangetast, die val van God in die diepte van de zonde. De zonde die het leven weg heeft gehaald. De zonde die alles kapot heeft gemaakt. De zonde die zo radicaal is. De zonde die geen halve maatregel neemt. Ze bederft en verderft alles. Onze natuurgemeente is niet alleen beschadigd, maar is bedorven, is vergiftigd door en door. Ons leven is niet maar gewond en geslagen, gekneusd en geschonden, maar is kapot, is ontredderd, is uiteengeslagen, gedood. En nog maar een keer, dat gaat ons aan. Adams leven is ons leven. Adams natuur is onze natuur. De gedachte is wellicht niet vreemd, wordt ook nog wel eens uitgesproken. Laat het waar zijn dat de mens in het paradijs van God is afgevallen. Ongehoorzaam is geworden. Maar wat heb ik daarmee te maken? Moet mij dat nu worden toegerekend? Jawel, zegt de catechismus, jawel. Daar hebben wij alles mee te maken. Want onze natuur is al zo verdorven dat wij allemaal, niemand uitgezonderd, in zonden ontvangen en geboren worden. En de catechismus die gebruikt hier het woord erfzonde niet, maar bedoelt dat wel. Het is een woord, erfzonde, dat de christelijke kerk door de eeuwen heen heeft gebruikt om aan te duiden wat hier aan de orde is. De kerkvader Augustinus heeft ermee geworsteld. Hij had in zijn jeugd zwaar gezondigd. Hij was ten prooi gevallen aan zijn hartstochten. Maar de Heere kwam beslissend in zijn leven, ontdekte hem aan schuld en verlorenheid en verloste hem. En na zijn bekering had hij heel veel te stellen met de vraag hoe die zonde in zijn leven kon heersen. En door de verlichting van de Heilige Geest ging hij verstaan het woord uit Psalm 51. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Erfzonde. Nee, dat is geen erfelijke belasting of zoiets. Maar met het woord erfzonde wil de kerk uitdrukken dat de schuld van de eerste mens toegerekend wordt op alle geslachten. Wij zijn met Adam, waar het begonnen is, zondaars geworden tot in de wortel van ons bestaan. En hoe ver we ook maar teruggaan in ons leven, en waar we ook maar teruggrijpen in dat leven, het is over de hele linie mis. De zonde staat niet apart, niet geïsoleerd in ons leven, zodat er een brokje af is en een stukje kapot is, een klein stukje maar. Nee, nee, de zonde is geen pauze, de zonde is ook geen storing, tijdelijk. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ongetwijfeld zijn er hier ouders in de kerk die bij het doopvond hebben gestaan met hun kinderen die God hun gegeven heeft. Daar klonk die belijdenis. En als u er iets van verstaan hebt, dan stond u daar met knikkende knieën. O God, dat kind wat u mij gegeven hebt, in zonde ontvangen en geboren, een kind des toorns. Die belijdenis. De zonde, zei ik al, is dus geen pauze. De zonde heeft zich direct bij de geboorte aangediend als ongehoorzaamheid. En ze zal dat blijven doen tot de jongste dag. Die ongehoorzaamheid is de wereldzonde geworden. En die erfzonde ligt als een loden last op heel de mensheid. Al beseft de mensheid dat niet. En beseffen wij geen van allen, hoe groot het gewicht van de zonde is. Er is geen uur, er is geen moment in ons leven aan te wijzen dat die zonde er niet was. Bij u niet, bij jou niet, bij mij niet, bij niemand. Wij zijn in Adam bedorven tot in de wortel van ons bestaan. En dan maakt de catechismus het wel persoonlijk. Als hier een derde aanwijzing naar voren komt. In vraag 6 ging het over de mens. In vraag 7 ging het over Adam en Eva. Maar in vraag 8 luidt de vraag, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dat komt dus vanmiddag naar ons toe. Wie bent u? Wie ben jij? Wat heb ik gedaan? In welke verhouding staan wij tot God en de naaste? Tot de zonde, tot de ellende, tot de Satan? Wij worden dus gemeente regelrecht in de val en de ongehoorzaamheid van Adam, van onze eerste voorouders, betrokken. Wij kunnen die ongehoorzaamheid niet Als een giftige adder van ons afschudden. De Heidelbergen wijst ons nadrukkelijk op onze geestelijke toestand. En het is maar de vraag of wij dat weten, of wij dat beseffen, of wij dat kennen. En of we ons die toestand ook metterdaad bewust zijn. En dat we er door de Heilige Geest in verwikkeld werden. En daarvan werden overtuigd, zaligmakend overtuigd. Zodat dat de nood is in ons leven. Niet dat ik wel eens een keer wat verkeerd heb gedaan, want dat stemmen we allemaal grif toe. Maar dat die wortel van ons bestaan verdorven is. Zijn wij dan al zo verdorven, omdat wij dan moeten zeggen met een snik van berouw, ja wij. Ik ben onbekwaam tot enig geestelijk goed. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Niet die misdadiger. Niet die ellendeling. Niet die dwarsligger. Ik ben onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Tot alle kwaad. Zeg dus niet als u wat in de krant leest dat er iets ergs is gebeurd door een iemand die een misdaad heeft begaan. Dan moet u niet zeggen dat zal mij niet gebeuren. Want dit antwoord van de Heidelberger is niet een vlot en vaardig geleerd lesje. Nee, nee. Dat is hier een vraag die nou samenhangt met de enige troost in leven en in sterven. Dit is een vraag die voortkomt en die geboren wordt uit de nood. En waar een vraag voortkomt uit de nood van het bestaan, uit de nood van het leven, dat zijn altijd de echte vragen. Dat zijn altijd de levensvragen en daar gaat het om. En daarom, gemeente, moeten we onszelf maar niet optimistischer bekijken dan wat de catechismus hier tot ons brengt. Want die catechismus die zuigt dat niet uit de duim, maar die doet het op grond van de Bijbel. Wij verwerpen altijd weer de weg tot het leven. En we verwerpen niet alleen de weg tot het leven, we kiezen van nature ook steeds de weg van de dood. Wij zijn niet zo goedwillig, zoals wij zeggen van elkaar en tegen elkaar. Onze wil zoekt van zichzelf uit altijd het kwade, het verkeerde, het zondige. Onze wilskeus is niet vrij. Luther heeft daar sterk tegen gevochten in het dispuut met Erasmus. De onvrije wil van ons mensen. Wij kiezen wel met onze wil, maar we kiezen giftig, omdat onze natuur, ons eigen ik, ons hele leven vergiftigd is. Is dat dan het laatste woord? En valt er dan geen enkele lichtstraal? Drijft de catechismus met deze vraag de zaak niet te veel op de spits? Als je wat verklaringen na gaat lezen, dan gebeurt dat wel, dat daar vraagtekens bij worden geplaatst. En dat deze vraag geïsoleerd is, volkomen ten onrechte. Deze vraag is ter zake, maar is niet het laatste woord. Want de catechismus geeft één groot tenzij. Eén weg is er terug. Eén weg die u en jou het verloren geboomte des levens doet herwinnen. En die weg is Christus. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En Christus belooft hen die overwinnen dat zij zullen eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God is. Christus verleent de kinderen van God een recht op de boom des levens. En wat is dat recht dan? Dat ze mogen eten van die boom des levens. Want Christus zelf is het geweest die op deze gevloekte aarde heeft gestaan. Als mens van God, als het beeld van God. Hij, heilig, ontvangen en geboren. Hij heeft God en de naaste niet gehaat. Hij is in alle dingen verzocht geweest als wij, doch zonder zonde. Hij is staande gebleven. Hij heeft mijn schuld en verdorvenheid op zich genomen tot op het kruis van Golgotha. Hij is de tweede Adam. Hij is gaan staan waar wij hadden moeten staan. Hij heeft geleden waar wij hadden moeten lijden. Hij is tot zonde voor ons gemaakt. En in zijn opstanding uit de doden en in zijn hemelvaart heeft hij de levendmakende geest verworven. En het is die heilige geest die het leven brengt door de bediening van het woord, de verkondiging van zijn evangelie, die het leven weer aanbrengt door het wonder van de wedergeboorte. Tenzij dan, en dat komt uit de mond van de hoogste profeet en leraar, tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Mag ik u vragen vanmiddag? Ziet u nu uw schuld? Hoe ver u ook teruggaat in uw leven? Jij in jouw leven? En hebt u ontdekt dat u uzelf niet redden kunt? Ik bedoel dat niet in die zin zoals je dat ook regelmatig tegenkomt. Ik kan mezelf niet redden, ik moet mezelf niet redden. Dat kan God alleen maar. En dat is waar. Maar dan trekken we dat nogal eens een keer uit het verband. Uw zaak, jouw toestand, de aard, het wezen van de zaak eist een wedergeboorte. Eist een goddelijk werk. Eist een genadewerk. Eist een geestelijk werk. Een wonder. Er valt aan ons niets op te knappen. Te restaureren. Door wat te pleisteren. Daar is het niets mee gedaan. Het gaat om de levensvernieuwing. Tot in de wortel van ons bestaan door de Heilige Geest. De levende band aan de levende Christus. Die band die van boven wordt gelegd en die van boven wordt onderhouden. Dat geloof, en dan gaat het niet om een groot geloof of om een klein geloof, maar om een waar geloof. En het kleinste geloof heeft een volkomen zaligmaker, als het maar echt is. Dat geloof werkt de Heere door zijn woord en door zijn geest. En doet bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Om te leren van hem zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Johannes, op Patmos, zijn naam betekent God is genadig. Hij ziet in zijn ballingsoord het volle levensherstel in het nieuwe Jeruzalem. Maar hij ziet ook dat huiveringwekkende gebeuren. Namelijk dat waar de ongehoorzaamheid zich doorzet en waar de afval zich doorzet, dat daar de verdorring komt. De verdorring van de dood die eeuwig is. Maar waar de gehoorzaamheid is, de gehoorzaamheid van het geloof. zegt hij, daar is het leven. Het echte leven. Het leven wat dus opkomt uit de wedergeboorte. Zalig zijn zij die zijn geboden bewaren. Opdat zij het recht mogen hebben op de boom des levens. En zij door die poort, door het geloof, mogen ingaan in de stad. Hebben wij het gezien vanavond? Hebben wij het gezien? Hebben we hem gezien? Hebben we onszelf gezien? Leer nu maar het woord schuld verstaan. Uw eigen schuld. Onze eigen schuld. En doe daar alsjeblieft niks van af. Maar buig dan uw knieën in berouw, in schuldbelijdenis voor al uw ongehoorzaamheid. In Adam. In Adam. Want Adam, dat ben ik. En buig dan ook door uw dagelijkse zonden. En geloof dan, ja, geloof het met heel uw hart, dat Jezus Christus machtiger is dan de dood. En als u zo gebogen hebt, ga dan op tot Gods altaar en tot Jezus Christus, tot God uw God, de bron van vreugd. En zing dan, mijn redder is mijn God. Hij zal mij voeren hier in beginsel. En straks volkomen tot de levende fonteinen van de wateren. Waar? In het herwonnen paradijs. Amen. Psalm 103. En daarvan het zesde vers gaan wij zingen. Psalm 103. En daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moet boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan.